deze laatste cursusavond beginnen met het zingen van Psalm 107, daarvan het 12e en 15e vers. Psalm 107, vers 12, zij die de zee bevaren, en vers 15, hij doet de storm bedaren. 12 en 15 van Psalm 107. Vanavond namens de stuurgroep heel hartelijk welkom heten op de laatste samenkomst in dit seizoen. We stellen uw aanwezigheid op hoge prijs. En dat geldt wel in het bijzonder de spreker voor vanavond, dominee Den Butter, die zich binnen een beperkte tijd heeft vrij kunnen maken, vrij willen maken voor ons samen zijn. We waarderen dat nog des te meer. Met de herinnering aan wat u vorig jaar ons hebt geboden, naar aanleiding van het leven van John Knox. Dat zijn we nog niet vergeten. We zijn blij u vanavond weer in ons midden te hebben. We willen de Heere vanavond eerst om zijn zegen bidden. Heerlijke, almachtige en getrouwe God, wat bent u groot in uw werken. Heren die de zee bevaren, ze mogen het merken, hoe ze als in een klein notendopje worden voortgestuurd door de kracht van de golven en van de wind en van de storm. Maar hoe gij dan ook weet te leiden naar een veilige haven, O Heere, groot zijn uw werken. Heere, wij bidden u dat we ons vanavond ook mogen verwonderen in uw wonderwerken. Gij die ook de storm weer doet bewaren en de golven stil doet zijn. Heere, wij bidden u, wilt u leiden naar een begeerde haven. Heere, dat is toch dat we onderweg onderwezen worden uit uw woord, geleid worden door uw Heilige Geest, maar ook leiding ontvangen uit de lessen van de geschiedenis, uw daden in het verleden. Heere, zo zijn we vanavond bijeen op deze laatste samenkomst in de serie bijeenkomsten die er waren van de cursus geestelijke vorming in dit afgelopen seizoen. We danken u voor wat u hebt geschonken, Heere, maar we belijden u dat we ook op deze avond weer totaal van u afhankelijk zijn in het luisteren, in het samen zijn, in het samen bidden, in het samen lezen, in het samen nadenken, in het spreken. Heere, we spreken dat voor u uit. We vragen u, Heere, laat ons vanavond niet verlegen. Zonder u is alles zo koud en zo leeg, Heere. Dan is het dor en dan is het dood. We vragen u, wilt u de spreker bijzonder vervullen met uw kracht, met uw nabijheid, leid hem door uw Heilige Geest, zodat hij zich ook geholpen mag voelen naar de voorbereiding op dit onderwerp. Heere, verblijd ons met uw daden. Heere, bewaar ons ook voor al het zondige en voor het verkeerde dat ons zo licht omringt. Dat alles mag zijn voor u en tot uw eer. Heere, gedenk ons zo in alle opzichten. We bidden u voor uw kerk in ons vaderland. Verspreid, Heere, over verschillende gemeenten en over verschillende kerkgenootschappen. Laat uw koninkrijk komen, dat uw werk gezien mag worden, Heere. Ook daarin dat u samenhoudt wat bijeen hoort, maar Heere, dat er ook duidelijkheid mag komen van wat uw werk is en wat dat niet is. Heere, dan bidden wij u, wilt u bekeren wat onbekeerd is, wilt u hervormen en wat niet gereformeerd is. Heere, wilt u ons vastzetten op de ankers van schrift en van belijdenis. Heere, geef daarin getrouwheid, waakzaamheid, duidelijkheid. Heere, wees ons nabij. We dragen deze gehele avond aan u op. Ook degene die met ons thuis meeluisteren. Heere, wees ze goed en nabij. Ontferm u zich over ons met uw rijke genade en hoor ons om Christus wil. Amen. We willen nu een gedeelte lezen uit de psalm die we gezongen hebben, psalm 107, en wel de versen 10 tot en met 32. Psalm 107 vanaf vers 10. Die in duisternis en schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad des Allerhoogste onwaardiglijk verworpen hadden, waarom u in het hart door zwarigheid vernederd heeft, zij zijn gestruikeld en er was geen helper. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods en hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouden. Zotten worden om de weg hunner overtreding en om hun ongerechtigheden geplaagd. Hun ziel gruwelde van alle spijzen en ze waren tot aan de poorten des doods gekomen. Doch, roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond hun zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En dat zij lofofferen offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren, die zien de werken des Heeren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel, zij dalen neder tot in de afgronden. Hun ziel versmelt van angst. Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. Doch, roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat hij hen tot de haven hunne begeerte geleid heeft. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En hem verhogen in de gemeente des volks en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Tot zover Psalm 107. Dominee de Butter, we willen u nu heel graag de gelegenheid geven om uw lezing te houden.
Ik dank u wel dat ik van u de gelegenheid krijg om iets te vertellen over John Newton. U weet dat het natuurlijk niet de bedoeling was dat deze Engelsman aan de orde gesteld zou worden. Ik neem tenminste aan dat dominee Baines een ander onderwerp in gedachten had toen hij afspraken maakte om deze avond voor u te spreken. Maar de dingen zijn nu eenmaal zo gelopen dat hij moest afzeggen. Gelukkig is hij al de beter in de hand. En als ik het goed begrepen heb, dan doet hij ook weer wat werk. Dan gaat hij ook weer een enkele keer voor in de gemeente Katwijk. En zodoende moet u het vanavond met mij doen. En ik heb een beetje moed gevat uit de woorden van dominee Voets, dat hij zich nog herinnert wat ik vorig jaar gezegd heb. Dat geeft dan een beetje het vermoeden dat ik toch dingen heb kunnen zeggen die ook onthouden kunnen worden. Nou, dat geeft dan voor vanavond ook weer wat verwachting, in de hoop dat het vanavond ook niet allemaal het ene oor in het andere oor uitgaat, want ik denk dat het onderwerp wat aan de orde komt en de persoon en het leven en vooral Gods daden in het leven van deze John Newton de moeite van onze overdenking en van onze bestudering echt wel waard is. Hij is overigens niet zo'n bekende figuur. Voor velen van ons denk ik niet. Misschien dat sommigen wel eens wat van hem gelezen hebben. Want er is wel een serie preken van hem in het Nederlands vertaald. Al is dat alweer geruime tijd geleden. En dat zijn preken die, en dat is eigenlijk wel merkwaardig bij de Puritijnen. Dat zijn preken die eigenlijk wat wij zouden noemen feeststoffen zijn. U weet dat het onder de Puritijnen en in het algemeen in de Engelse, Angelsaksische wereld niet zo gebruikelijk is om het kerkelijk jaar te volgen zoals wij dat in onze kerken doen. Dat we Advent en Kerst en dan naar Pasen toe de Lijdenstijd en daarna Pasen en Pinksteren hebben. Dat is men niet zo gebruikelijk te doen in de Puritijnse wereld. En hoe komt het dan dat die John Newton wel een bundel preken uitgegeven heeft waarin hij wel de heilsfeiten volgt van Advent tot aan de wederkomst? Dat hangt helemaal samen met het feit dat in de periode waarin hij leefde George Handel de Messiah heeft gecomponeerd. En als u dat muziekwerk van Handel kent, de Messiah, dan weet u dat dat eigenlijk een op muziek gezette bijbeltekst is. En in die Messiah worden ook al die teksten naar voren gebracht. Die adventsteksten, Pasen. I know that my Redeemer liveth bijvoorbeeld. Dat is zo'n aria uit die Messiah. Nou, daar heeft John Newton een serie preken over gehouden, over al die teksten die Handel gebruikt heeft. En waarom deed hij dat? Omdat hij het helemaal niet eens was met het op muziek zetten van deze teksten. En hij zag daarin eigenlijk niet anders dan mensverheerlijking. En hij heeft die preken gehouden om aan te geven dat het evangelie met een andere bedoeling gegeven is. En dat het zijn vaste overtuiging was dat we op deze manier ook wel eens te gemakkelijk misbruik van het woord van God kunnen maken. En dat de intentie waarmee God zijn woord gegeven heeft, op die manier niet altijd gediend wordt. Maar goed, dat is een aspect uit het leven van die Newton. En misschien dat u die bundel preken wel eens gezien hebt. Overigens dan zullen er onder ons zijn die van Newton ook weten dat het een dichter geweest is. En dat er verschillende christelijke liederen door hem gemaakt zijn. De zogenaamde Olney Hymns die hij samen met zijn vriend, de vaak heel depressieve William Cowper, heeft gemaakt. En waarvan er ook een aantal in het Nederlands vertaald zijn. Een van die meest bekende liederen van John Newton uit die Olney Hymns is Amazing Grace. Goed, maar over het algemeen zal deze Newton onder ons niet de meest bekende zijn geweest. Hij heeft ook niet zo'n naam gemaakt. Het is ook geen groot theoloog geweest. Het is ook geen man geweest die heel veel forse boeken geschreven heeft. Er is wel een verzameling werken van Newton, maar dat zijn meest preken of dat zijn, en daar lag zijn kracht in, zijn brieven, waarin hij heel veel op allerlei geestelijke vragen, zielsvragen is ingegaan. En dan natuurlijk ook die liederen die hij gemaakt heeft, die verzen. Voor de rest is Newton, heeft hij nagelaten een levensbeschrijving. Hij heeft zijn eigen leven tot op een bepaald moment op schrift gezet. En daardoor weten we ook uit zijn eigen pen hoe het met hem gegaan is en hoe God hem ook tot bekering gebracht heeft. En hoe dat hele, je zou bijna zeggen, avontuurlijke leven van Newton verlopen is. Het leven van de meeste mensen, dat kabbelt vaak zomaar een beetje voort. En er zijn wel eens ingrijpende gebeurtenissen, maar toch ook weer niet zo heel veel. Bij anderen is dat dan weer wel zo. Nou, bij Newton is het eigenlijk een aaneenrijging geweest van allerlei momenten die een groot stuk spanning met zich meebrachten. En die, je zou zeggen, vaak ook toevalligheden, waarin we overigens niet geloven, maar je zou het bijna zeggen, dat was ook toevallig dat dat toen zo ging en dat dat toen zo ging. Nou, dat maakt het leven van deze Newton echt boeiend. En dat maakt dat het ook stof geworden is voor romantische levensbeschrijvingen van deze man. Laat ik beginnen met waar zijn leven begon in 1725. Zoon van een scheepskapitein, een man die vanwege zijn beroep ook nooit zoveel thuis was, en Newton heeft zijn vader eigenlijk ook nooit zo goed leren kennen. Hij was nog maar 6 jaar toen zijn moeder overleed, maar die moeder had die 6 jaren die Newton toen bereikt had wel goed gebruikt om hem veel over de Here en over het woord van de Here te vertellen en hem bekend te maken met de beginselen van de christelijke leer. Maar menselijkerwijs gesproken is zij veel te jong gestorven en heeft John Newton na haar sterven eigenlijk een heel moeilijk leven gehad. Zijn vader is hertrouwd, maar dat werd voor Newton niet beter. En toen hij nog maar 10 jaar was, nam zijn vader hem mee naar zee. En dan verkeerde hij tussen matrozen en hij leerde hun taal spreken en hun gewoonten overnemen. En hij begon allerlei openlijke zonden te bedrijven. Hij schrijft er zelf van: vaak zag ik de noodzaak van de godsdienst als een middel om aan de hel te ontkomen. Maar ik had de zonde lief en ik was niet van plan die zonde na te laten. Dat werd nog erger toen hij op een van zijn zeereizen in Middelburg terechtkwam en daar op de markt een boek kocht van een deïstische schrijver. Een boek helemaal geschreven in de geest van het humanisme. En hij las daarin en hij las daar geregeld in. En hij schrijft zelf dat dat boek als een langzaam vergif in zijn geest inwerkte, en dat het de oorzaak ervan was dat de overtuiging van de waarheid van Gods woord langzaam vernietigd werd. Toen hij 17 jaar oud was, besliste zijn vader dat hij op een plantage zou moeten gaan werken in Jamaica. En hij moest, voordat hij erheen ging, afscheid gaan nemen van een aantal mensen die tot zijn kennissenkring behoorden. Hij ging ook afscheid nemen in het stadje Chatham, waar een familie woonde die in de laatste dagen van het leven van zijn moeder heel veel voor zijn moeder gedaan had. De familie Catlett. Hij was er nooit eerder geweest. Maar zoals het nou zo vaak zou gaan in zijn latere leven, zo ging het ook toen op een hele wonderlijke manier en was er de wonderlijke leiding van Gods voorzienigheid. Want wat gebeurde? Hij ging dus om afscheid te nemen van die familie en toen ontmoette hij daar een dochter uit dat gezin, Mary. Ze was nog maar 13 jaar en hij was, zoals ik zei, nog maar 17. En vanaf het moment dat John dat meisje Mary zag, hield hij van haar. En dat is een keerpunt in zijn leven geworden, want die liefde is nooit meer overgegaan. Hij schrijft daar zelf van, ik was onder de indruk van een genegenheid voor haar die nooit meer in mijn leven afgenomen is. En die zijn invloed voor geen enkel moment op mij verloren heeft. En u kunt bijna raden hoe het toen verder ging. Want hij hield zich schuil en toen dat schip dat naar Jamaica vertrekken zou vertrok, toen was hij niet aan boord. Want hij kon nou niet meer weg. En toen zijn vader dat hoorde, was hij natuurlijk vreselijk boos. En zijn vader nam maatregelen en die plaatste hem op een schip dat in ieder geval voor een jaar lang weg zou zijn. Maar toen hij na dat jaar weer in Engeland terugkwam, ging hij weer naar Chatham. En toen gebeurde er iets wat verder op zijn leven ook grote invloed uitgeoefend heeft. Engeland was toen in oorlog met Frankrijk en op zekere dag, en zo ging dat toen, op zekere dag werd hij geronseld. Werd hij gewoon opgepikt van straat door zo'n groep mensen die jonge lui moesten ronselen voor dienst op die oorlogsbodems. En zo kwam hij terecht op de Harwich, een oorlogsschip uit die tijd. En daar verkeerde hij te midden van al die andere geronselden die zomaar van de straat opgepikt waren. Uitvaagsel van de maatschappij. En hij ontdekte bovendien dat dat schip waarop hij voer op een gegeven ogenblik weg zou varen om minstens 4 of 5 jaar weg te blijven. Toen het schip in de haven van Plymouth lag, deserteerde hij. Vanwege zijn liefde voor Mary. Maar dat beviel hem slecht, dat kwam hem slecht te pas, want hij werd teruggevonden en hij werd gearresteerd en toen kreeg hij ervan langs. Een zware geeseling en was half dood. En zijn hart was vol wanhoop aan de ene kant en vol rebellie aan de andere kant. Toen had hij de neiging om een eind aan zijn leven te maken vanwege zijn ellende. En er waren 2 dingen, zo zegt hij zelf, die hem in leven hielden. Zijn liefde voor Mary Catlett. En zijn haat tegen die kapitein. En hij liep met plannen rond om aan het leven van die kapitein een einde te maken. En met het geloof in de schriften waar zijn moeder hem in onderwezen had, rekende hij eigenlijk helemaal af. Hij ging de Bijbel gebruiken om ermee te spotten. En toen deed zich onverwachte gelegenheid voordat hij van die oorlogsbodem afgehaald kon worden en dat hij op een schip overgeplaatst kon worden dat in de slavenhandel zat. Schip dat naar Afrika voer en daar slaven aan boord nam die door allerlei lui in de binnenlanden daar tot slaven gemaakt waren, dan verkocht werden aan zo'n slavenkapitein, overgebracht werden naar de nieuwe wereld, naar Amerika, naar het Caribisch gebied en daar als slaaf werden verkocht om op de plantages te werken. Zodoende is hij in die slavenhandel terechtgekomen. Maar dat had ook nog een verdere deformerende invloed op zijn karakter. Hij brak in die periode in zijn leven vrijwel, Gods wet vrijwel op alle punten. Maar ook aan die periode, ik kan op alles natuurlijk niet uitvoerig ingaan, Aan die periode kwam een eind. Zijn vader had een schip laten sturen onder de leiding van een hem bevriende kapitein om naar het lot van zijn zoon John te informeren. En toen kwam hij erachter dat hij daar ergens aan de kust van Afrika verblijf hield. En toen is de zaak zo geregeld dat hij aan boord van dat schip van die vriend van zijn vader mee mocht reizen. Maar dat schip dat moest eerst naar Amerika en zou pas daarna terugkeren naar Engeland. En in die periode is het gebeurd dat God in het leven van Newton ging ingrijpen. En in verband daarmee hebben we zojuist ook uit Psalm 107 horen lezen. Want op de weg van Amerika naar Engeland brak er een ontzettende storm uit. En iedereen aan boord van het schip wist eigenlijk dat het schip reddeloos verloren was. Al de inspanningen van de bemanningsleden waren nutteloos. En John begreep het ook heel goed, dat het een verloren zaak was. En hij zei op een gegeven ogenblik, toen de kapitein alles gedaan had wat hij kon doen, toen zei hij tegen die kapitein, als dit geen resultaat heeft, dan mogen God ons genadig zijn. Dat was de eerste keer dat hij het woord genade in de mond nam. Al deed hij het op dat moment onbewust. En toen was het zijn beurt om in die verschrikkelijke storm aan het roer te staan. En toen kwamen zijn eigen woorden terug. En het sprak in zijn geweten, wat heb ik gezegd? En wat kan er nou voor iemand zoals ik nog aan genade zijn? Hij zegt zelf dat hij elk ogenblik verwachtte dat het schip onder hem zou vergaan. En toch kwam er op dat moment ook gedachte aan de bij God nog altijd mogelijke verlossing op. Laten we luisteren naar de manier waarop hij het zelf onder woorden heeft gebracht. Ik begon nu te denken aan die Jezus, die ik zo vaak bespot had. Ik herinner mij de bijzonderheden van zijn leven en van zijn sterven. Dat wist hij nog van die eerste levensjaren. Een sterven voor de zonde, die niet zijn eigen zonde was. Maar zoals ik mij herinnerde van hen die in hun ellende hun vertrouwen op hem hadden gesteld. En dan vertelt hij dat de beginselen van het ongeloof diep geworteld zaten in zijn ziel. En dat het op dat moment niet meer was dan een wensen dat het evangelie dat hij van zijn moeder gehoord had toch echt waar zou zijn. En dat hij het echt zou kunnen geloven. En zo is God met zijn werk in het hart van deze man begonnen. Toen het zijn beurt was om achter dat roer, bij dat roer vandaan te gaan en een ander zou het van hem overnemen, toen heeft hij de gelegenheid gebruikt om een Bijbel te zoeken aan boord van dat schip. En zo goed en zo kwaad als het ging, las hij in de Bijbel en zijn oog werd getroffen door het 13e vers van Lucas 11, de belofte van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus belooft dat de hemelse Vader zijn Heilige Geest zal geven aan hen die der hem om bidden. En hij zegt zelf dat hij toen dacht bij zichzelf, als dit boek waar is, dan is deze belofte ook waar. En ik heb die geest nodig die dit woord geschreven heeft, opdat ik het door hem ook op de juiste wijze zal kunnen verstaan. Er staat hier geschreven dat de geest gegeven zal worden aan alle die hem erom vragen. En daarom moet ik erom bidden. En als dit van God is, dan zal hij toch zijn eigen woord waarmaken. Zonder dat hij wist wat het was, leerde hij daar zelf op het woord van God vertrouwen. En in zijn gebed op het woord van de Heere pleiten. En in die weg, zo heeft hij zelf verteld, is te midden van die verschrikkelijke storm voor hem voor het eerst opengegaan wat genade is. Later heeft hij ingezien, later heeft hij veel dieper beleefd op de school van de Heilige Geest, wat er nog veel meer te leren was. En hij heeft veel dieper beseft wie het nu eigenlijk was tot wie hij bad. De Heere deed inderdaad de storm bedaren. En hoe gehavend het schip ook was, het kwam veilig aan land, eerst in Ierland en later nog weer overgestoken naar Engeland. En zo kwam hij in Liverpool aan en toen waren er ondertussen 4 jaar verstreken. En de gedachte aan Mary kwam weer bij hem op. Maar zou ze hem nou nog willen? Hij was heel onzeker, maar hij kon niet laten om er te gaan opzoeken. En toen hij bij haar kwam, toen kon hij geen woord uitbrengen. Later heeft hij haar maar een brief geschreven. Hij schreef: ik kwam snel naar Londen om je te zien en ik zag je inderdaad, maar weinig meer dan dat. En toen ik je zag, was ik net als vroeger met stomheid geslagen. Nou ben ik teruggekeerd naar Liverpool in grote onzekerheid. En toch vond hij de moed om haar ten huwelijk te vragen. En tot zijn eigen verwondering ging ze nog op dat voorstel in ook. In 1750 zijn ze getrouwd. En toen Mary na een slepende ziekte en een heel lang ziekbed in 1780 stierf. Stierf. Toen was zijn liefde voor haar nog veel meer verdiept dan voor die tijd. Toen ze 25 jaar getrouwd waren, zo ongeveer in die periode, toen was zij nogal eens afwezig om haar zieke vader in Londen te verzorgen. En toen schreef hij aan haar: geen tijd tijdens jouw afwezigheid gaat zo aangenaam voorbij als wanneer ik aan je denk. En aan je schrijf. Of van je hoor. En toch bedoel ik dat maar tot op zekere hoogte. Want hoe dierbaar jij ook voor mijn hart bent, jij bent niet voor mij gekruisigd. En ik leef en beweeg mij niet in jou, maar in Jezus. Merkwaardig zult u zeggen dat deze man, die toen hij tot God bekeerd was, niet aan de kant aan de wal ging wonen, maar nog altijd dat beroep van zeeman uitoefende en ook nog wel van kapitein op een slavenschip. Een bekeerde slavenhandelaar. Dat is nu onvoorstelbaar. Maar dat was het in die tijd niet. En op een gegeven ogenblik kwam Newton in aanraking met een andere slavenhandelaar die ook de Heere kende. En die eigenlijk veel meer van het woord van God wist dan Newton wist. En die hem dan ook verder heeft onderwezen. Maar er kwam een eind aan zijn verblijf op zee. Zijn gezondheid liet het hem niet meer toe en de dokter gaf hem dan ook het advies om dat hele bedrijf maar op te geven en aan de wal aan land te gaan werken. Hij kwam bij de douane in Liverpool terecht, maar dat was ook niet het doel van zijn leven. Zou het ook niet wezen, er was al lang een andere begeerte in zijn ziel opgekomen. Hij voelde de drang om het evangelie te verkondigen. Maar dat was een weg die voor hem nooit open zou gaan, want hij had helemaal niet gestudeerd. Hij had wel wat aangeleerd en hij had wat als schriftstudie gedaan. En hij wist nou wel een klein beetje, ook onder leiding van die kapitein Clooney, met wie hij in aanraking gekomen was, van wat de Heere in zijn woord eigenlijk allemaal zegt. Maar elke theologische training en opleiding was hem vreemd. En toen hij het een keer probeerde, toen werd hij natuurlijk in de Engelse staatskerk resoluut afgewezen. Zonder dat hij wist welk doel hij daarmee diende. Behalve dat hij in de gedachte had, ik wil de daden des Heren verkondigen, heeft hij zijn levensverhaal op schrift gesteld. En met name de hele gebeurtenissen daar op zee en hoe de Heren hem daar tot stilstand gebracht had en hoe de Heren in zijn leven gekomen was. En dat is op de een of andere manier verspreid geworden. Een exemplaar van dat werkje is in handen van Lord Dartmouth gekomen. En dat was de man die patronaat was in een gebied rondom het dorpje Olney. Mensen van aanzien, mensen van stand hadden toen het recht om te bepalen welke predikant er in een bepaalde gemeente zou dienen. En zodoende was die Dartmouth er voor, na het lezen van die bekeringsgeschiedenis van Newton, dat Newton in Olney predikant zou worden. En de bisschoppen die daarover moesten beslissen, die waren aan de kant van die patroon. En zodoende is hij op een ongedachte manier toch predikant, dienaar van het evangelie geworden. In dat arme dorpje Olney, waar de levensomstandigheden heel triest waren. en waar alle vrouwen en meisjes een beetje bij moesten verdienen met het maken van kant, omdat anders het leven in armoede ten ondergang zou zijn gegaan. Daar moest hij werken. Daar heeft hij gepredikt in een geestelijk totaal dode gemeente, waar bijna geen mensen naar de kerk kwamen en waar de kennis van God en van de dienst des Heren minimaal was. Maar zijn prediking trok de aandacht, met name vanwege de pastorale inslag. En ook via de bezoeken die hij bij zijn parochianen deed, kwam er een band langzaam maar zeker tussen hem en die gemeente. En belangrijker nog dan wat Newton deed, was wat God deed. God ging aan het werk in vele harten. En doordat bekend werd in de omgeving dat daar een predikant was die met zielsvragen bezig was en die de mensen ook met zielsvragen kon, de weg kon wijzen, werd er hoe langer hoe meer een beroep op hem gedaan. Hij ontving brieven met vragen en een van de belangrijke taken in zijn leven is geweest dat hij corresponderen ging met verschillende mensen over vele geestelijke vragen, geestelijke worstelingen, en daar bleek hij een uitnemende raadgever bij te zijn. Veel van die brieven zijn bewaard gebleven. Wat zijn prediking betreft, hij predikte zuiver schriftuurlijk. Hij kreeg wel van twee kanten kritiek. En daarom schreef hij eens een keer: ik hoop dat ik in elk opzicht een schriftuurlijke prediker ben. Ik word namelijk onder de strenge Calvinisten voor een Arminiaan gehouden. En onder de strenge Arminianen word ik als een Calvinist beschouwd. Zulke dominees zijn er wel meer. Niet waar? Hij heeft ook zijn best gedaan om de waarheid te verdedigen. Dat is niet zo'n grote kracht geweest. Maar wat hij aan inzicht had, ook in leerstellige kwesties, heeft hij gebruikt om inderdaad de gemeente nader te onderwijzen. Zijn kracht lag echt in het pastorale, in de benadering van mensen in hun leven, in levenssituatie, en vooral ook met de vragen waarmee ze zaten in ten aanzien van hun verhouding tegenover de Heere, de nood van hun zonde en de kennis van hun ellende en hoe ze nou tot geloof konden komen en welke weg ze daarvoor moesten gaan en hoe ze in al die verschillende variaties die er in het geestelijke leven kunnen zijn, hoe ze daarin de weg moeten vinden. Dat was zijn kracht. In zijn prediking ontbreekt er eigenlijk toch wel eens een klein beetje het waarschuwende element. En dat is begrijpelijk. Iemand zei eens, dat was een vrouw op haar sterfbed, iemand zei eens tegen hem: u hebt me vaak gesproken over Christus, maar u hebt me eigenlijk nooit duidelijk genoeg gewaarschuwd voor de gevaren die me bedreigen. En wat is daar nou de verklaring van? Dat hangt samen met het feit dat hij altijd voor ogen heeft gehad hoe slecht zijn eigen leven geweest is. En dat hij het daarom eigenlijk ook nooit zo goed aandurfde om anderen te vermanen en te bestraffen. Dat kwam altijd weer naar hemzelf toe. In 1780 is hij verhuisd. Hij kreeg een beroep naar Londen. Een van de wijken van Londen beriep hem als haar predikant. En hij is gegaan. Toen hij nog in Olney was, heeft hij contact gekregen met, ik noemde zijn naam al, een zekere William Cowper. Een man over wie op zichzelf al een hele lezing te houden zou zijn. Geen theoloog, maar een dichter van geestelijke liederen. Trouwens, in de Engelse literatuurgeschiedenis komt hij hem ook tegen, want hij heeft ook wel andere liederen gemaakt, gedichten gemaakt, die nou niet direct op geestelijk gebied liggen. Een man die bijzonder boeiend is, ook vanwege het karakter dat de Heere die man had meegegeven. En dat was een heel moeilijk karakter. Het was een man met een bijzonder depressieve inslag. en die heel verschillende keren in zijn leven heel erg diep in de put gezeten heeft en aan alles getwijfeld heeft, tot en met aan God en aan het bestaan van God en aan de genade van God. Hij kwam op het pad van deze Newton en Newton heeft hem als een trouwe vriend begeleid, zodat hij hem soms 's nachts nog opzocht om hem in zijn ellende toch met het woord van God wat uitzicht te geven. En hoe vaak Cowper ook aan zijn geestelijke staat getwijfeld heeft, Newton heeft dat nooit gedaan. Kwam ook in contact met predikanten in zijn omgeving en dat waren vrijwel allemaal vrijzinnigen. Hij had zijn correspondentie met een zekere Thomas Scott. En op een gegeven ogenblik besloot Scott om eens een keer naar hem te gaan luisteren. En toen preekte John Newton net over die tekst, die woorden van Paulus, die Paulus spreekt tegen die tovenaar in Handelingen 13. Die tovenaar die die stadhouder van het geloof probeert af te keren. En dan zegt Paulus heel scherp tegen die tovenaar: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en arglistigheid. En die Thomas Scott trok zich dat aan, want die dacht dat Newton hem bedoelde. En toen was de correspondentie ook over. Maar dat duurde maar een tijdje. Want op een gegeven ogenblik komt Scott erachter dat Newton mensen in zijn gemeente opzoekt. Een van die mensen die Newton opzocht in de gemeente van Scott was al gestorven en een ander zou niet lang meer te leven hebben. Maar Scott had zich van die mensen niks aangetrokken. En nou hoorde hij dat Newton dat wel deed. En nu zag hij dat Newton veel getrouwer was in zijn werk en dat Newton kennelijk wel zorg voor zielen had. Dat beschaamde die Thomas Scott. En die trad toch weer in contact met Newton. En zoals het wel meer gaat in de wonderlijke wegen van de Heere, dat contact heeft zelfs geleid tot de waarachtige bekering van Scott. En toen Newton naar Londen vertrok, toen werd Scott in Olney zijn opvolger. In Londen nam het kerkbezoek toe. Maar Newton heeft daar wel moeten meemaken dat hij zijn geliefde vrouw verloor. En op de dag dat zij stierf, scheen de wereld met haar mee te sterven. Zo zei hij. En hij heeft gedacht dat hij haar spoedig volgen zou. Maar dat duurde nog 17 jaar. Op de zondag na haar sterven heeft hij gepreekt. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, nochtans zal ik in vreugde van de Heere opspringen. Hij werd ouder en ouder, maar het preken kon hij niet laten. Zijn geheugen werd zwakker, het ging allemaal moeilijker. Een van zijn jongere vrienden zei eens een keer tegen hem heel voorzichtig of het nou toch geen tijd werd eigenlijk dat hij maar niet meer op de preekstoel zou staan. En toen zei hij verontwaardigd: wat zal deze oude Afrikaanse godslasteraar zwijgen terwijl hij nog spreken kan? Maar het ging toch steeds verder naar het einde. En toen hij aan het einde van zijn leven gekomen was, ook volkomen bereid om heen te gaan, zei hij een keer dat hij net was als iemand die op reis moest en die op de koets wacht. En die zo af en toe uit het raam kijkt om te zien of de koets er nog niet aankomt. Vlak voor zijn dood zei hij tot William J. die hem opzocht: mijn geheugen is bijna verdwenen. Maar ik herinner me twee dingen. Dat ik een groot zondaar ben. En dat Jezus een groot zaligmaker is. Ik wil met u tenslotte nog een paar aspecten van zijn boodschap bekijken. Nadat we dus dat leven van hem hebben gezien, een paar aspecten van zijn boodschap. Daar zou ook weer veel over te zeggen zijn, want in zijn geschriften heeft hij heel wat nagelaten, maar ik zal me beperken tot een paar dingen. In de eerste plaats, je zou Newton kunnen kenmerken, je zou zijn boodschap kunnen kenmerken door te zeggen dat hij een waarlijk katholieke geest had. Hij was predikant in de Church of England, de staatskerk dus. Maar dat betekent niet dat hij een kerkist was die al zwoer bij die Church of England. Hij had er ook oog voor dat God zijn kinderen heeft onder de dissenters, de afgescheidenen. Hij was waarlijk van een katholieke geest, zo zei ik. Als hij mensen ontmoette die het evangelie lief hadden, dan zocht hij contact met hen. In Olney was ook een gemeente van baptisten. Daar ging hij heen. Bezocht zelfs wel eens een van hun samenkomsten. Dat was niet zo naar de zin van zijn vrouw Mary, die veel meer op haar eigen kerk georiënteerd was en die een veel strakker standpunt innam. En ongetwijfeld is Mary wel eens bezorgd geweest voor de positie van haar man als die zo gemakkelijk ook met leden van andere kerken omging. Zeker toen het ledental van die baptistengemeente groeide. En daarom schreef ze aan hem, ze was toen ook in Londen bij haar zieke vader, ik ben het er niet mee eens dat je de baptisten bezoekt. Al ben ik wel blij dat je nog niet met hen gedineerd hebt. En daarop schreef Newton terug, en dat is misschien wel het enige punt waar hij met zijn vrouw meningsverschil over gehad heeft, en dan een ernstig meningsverschil. Ik hoop dat je niet boos op me bent, dat ik dagelijks tot de Heere bid dat hij jou zal verlossen van een mentaliteit tegenover de baptisten waarvan ik zeker ben dat hij hem niet behaagt. En die jou, daar ben ik ook van overtuigd, schade doet. Ik heb er ook verdriet van gehad. We moeten proberen elkaar in dat opzicht te verdragen, totdat de Heere ons geeft dat we dezelfde overtuiging hebben. En als hij dat doet, dan denk ik, hij in zijn werk, in zijn liederen, in zijn prediking, altijd weer het onoverwinnelijke van de genade voor de grootste der zondaren heeft gebracht. En dat is gelet op zijn eigen ervaringen natuurlijk ook geen wonder. Geen wonder dat zijn prediking en de liederen altijd weer nadruk leggen op enerzijds de verschrikkelijke verdorvenheid van de mens en anderzijds de grote, en hij noemt dat dan ook de onoverwinnelijke genade. Hij geeft de voorkeur aan dat woord onoverwinnelijke, want hij wil liever niet spreken van wat wij dan gewoon zijn gewoonlijk doen, de onwederstandelijke genade. U begrijpt ook wel waarom hij dat woord onwederstandelijk liever vervangt door onoverwinnelijk. Want hij had de genade God zo vaak en zo lang wederstaan. En hij had geleerd hoe verdorven een menselijk hart is. De waarheid dat de weg van de overtreder zwaar en moeilijk is, had hij aan den lijve ondervonden. En er was dan ook niets wat hem nu nog kon tegenhouden om het evangelie van die genade te preken. Niets dan alleen de genade Gods in Christus. Hij zegt er dit van: ik zie geen enkele reden waarom de Heere mij heeft uitgekozen en waarom hij mij genade heeft bewezen, dan alleen deze, dat het zo zijn welbehagen was. Zijn welbehagen dat hij in mij heeft willen bewijzen. En dat bewijs bewijst dat de Heer bij de Heere geen ding onmogelijk is. Ik had een almachtige zaligmaker nodig. En zo een heb ik er gevonden. Als hij terugziet op die storm in maart 1748, dan zegt hij, ik heb reden om God te loven voor die storm. Voor het besef dat ik had om weg te zinken onder het gewicht van al mijn zonden, eerst in de oceaan en daarna ook in de eeuwigheid. Al het kwaad dat ik leed was het directe gevolg van mijn eigen dwaasheid. Maar het goede dat ik heb ondervonden is geheel onverdiend. En zodoende is hij ook door de ervaring geleerd een prediker van soevereine genade geworden. Zo had hij de genade leren kennen. En zo wist hij dat een ieder ze moet leren kennen. Een andere boodschap is er niet. Wat ook van belang is, is dat hij met name in zijn brieven, ik wees u al op die brieven, met die hele pastorale toon,
dat hij juist ook in zijn brieven iedere keer weer de juiste relatie heeft aangewezen die er is tussen geloof en gevoel. In zijn persoonlijk leven heeft Newton namelijk geleerd wat het is om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Kort na zijn bekering leefde hij in grote vreugde en waren er sterke gevoelens. Later leerde hij ook andere dingen. En hij zegt er dit van: door de genade Gods heb ik geleerd boven mijn gemoedsgesteldheid te leven, namelijk steunend op de eeuwige gerechtigheid van mijn dierbare zaligmaker, waar zelfs mijn beste gehoorzaamheid niets aan kan toevoegen en waar mijn zwakheden niets van kunnen afdoen. Zodoende kan ik de gesteldheid van mijn ziel wel, zodoende kan de gesteldheid van mijn ziel wel eens wat afdoen van mijn vreugde, maar het kan nooit wat afdoen van mijn vrede. Hij drukt het ook eens een keer zo uit: toen ik gisteren achter mijn bureau aan het schrijven was, zag ik een prachtig uitzicht op het eiland White. Ik kijk vandaag door hetzelfde raam, maar nu kan ik niks zien. Nu veronderstel ik echter niet dat dat eiland White gezonken is, omdat ik het niet zien kan. Ik bedenk dat het vandaag een regenachtige dag is. En ik verwacht dat het eiland weer zichtbaar zal zijn zodra het weer opklaart. En zo is het ook vaak met belangrijke waarheden die ik met mijn geestesoog vaak bekeken heb. Er kunnen weer donkere en mistige uren komen, maar die moeten me niet tot de vraag brengen of ik die waarheden ooit echt gezien heb. Geloof en gehoorzaamheid zijn als de weg die we bewandelen. De gemoedsgesteldheid en de gevoelens van de ziel zijn als het weer. En hoewel het weer keer op keer verandert, is de weg altijd veilig. En daarop gaan we voort, terwijl de kracht vernieuwd wordt. En tenslotte zullen komen aan het einde van de reis waar we het beloofde land mogen bezitten. Tenslotte, Newton is ook iemand die in een toenemende mate zichzelf heeft leren kennen. Als we zijn bekeringsgeschiedenis lezen, dan kan de vraag opkomen, en misschien kwam die wel bij u op toen we het er zojuist over hadden, over zijn ervaringen tijdens die storm en daarna. Misschien kwam de vraag wel bij u op: is het nou eigenlijk niet allemaal heel snel gegaan? En dat zondebesef van Newton, was dat nou echt wel zo diep? Voor iemand die zo'n leven achter de rug heeft, voor iemand die zo met God en met zijn woord gespot heeft, voor iemand die zo in de zonde zich gegooid had, lijkt het dan niet op een toch wel wat oppervlakkige bekering? Maar zoals het zo vaak in zulke gevallen gaat, zo is het ook bij Newton gegaan. De kennis van zichzelf is met de loop van de jaren zeer verdiept. En daarmee hield gelijke tred ook de kennis van zijn verlosser. Meer dan eens heeft hij van die dingen gesproken. En dan zijn wij eigenlijk bij die elementen in zijn prediking en in zijn nalatenschap die ons mogelijk nog het meeste aanspreken. Juist als hij mensen raad geeft ten aanzien van hoe kom je nou uit die geestelijke ellendebeleving. Hij hield ervan om biografieën, levensbeschrijvingen te lezen. Hij heeft onder andere die levensbeschrijving gelezen van Philip en Matthew Henry. En toen hij dat boek gelezen had, was hij wat ontmoedigd. En toen zei hij: als het leven van die twee Henry's en van anderen nou eens beschreven zou zijn door een geïnspireerde schrijver, dan zouden we niet zo ontmoedigd raken bij het lezen ervan, geloof dat maar. Want de mensen die nou van die biografieën schrijven, die schrijven alleen over de mooie dingen. En die schrijven alleen maar over wat God in het leven van zo iemand gedaan heeft. En zodoende staan die mensen op die bladzijde in de levensbeschrijving altijd in hun mooiste kleren. En we lezen eigenlijk veel te weinig van de gevolgen van hun inwonende zonden waaronder zij ook hebben gezucht. Hij wilde maar zeggen dat die levensbeschrijvingen wel eens de tendens hebben om meer de aandacht te vestigen op de uiterlijke kant dan op de inwonende last van de zonde. En toen schreef hij aan een vriend: als ik langer zou leven dan jij en ik zou jouw levensbeschrijving moeten geven, dan zou ik misschien meer te schrijven hebben in je voordeel dan je zelf vermoedt. En als je de donkere kant net zo goed beschreven wil hebben als de lichte kant, dan moet je het zelf maar doen. Dan doe ik het niet. Newton had een zeer realistisch beeld van zichzelf gekregen. Toen hij een oud man was, zei hij: ik bemerk dat ik nog niet één verdorvenheid in mijn boze hart heb kunnen overwinnen. Alhoewel sommigen van tijd tot tijd schijnen te slapen. En van hem zijn ook deze woorden: ik ben niet wat ik behoor te zijn. Hoe volkomen en gebrekkig ben ik. Ik ben ook niet wat ik zou kunnen zijn, gelet op de vele voorrechten die ik heb. Ik ben ook niet wat ik wens te zijn. God, die mijn hart kent, weet dat ik wens te zijn zoals Hij. Ik ben ook niet wat ik eens hoop te zijn, eerlang als ik deze aardse tabernakel mag afleggen en Hem mag zien zoals Hij is. Maar ik ben ook niet meer wat ik vroeger was, een kind der zonde en een slaaf van de duivel. Maar ondanks dat alles, ondanks dat ik niet ben wat ik behoor te zijn, en ondanks dat ik niet ben wat ik zou kunnen zijn, en wat ik wens te zijn, en wat ik hoop te zijn, en wat ik vroeger was, toch denk ik dat ik met de apostel in waarheid mag zeggen: door de genade Gods ben ik wat ik ben. In een van zijn brieven schrijft hij hoe hij kort na zijn bekering dacht dat het nou van jaar tot jaar al maar beter met hem zou worden. En dat hij tenslotte zo ver zou komen dat hij wel een heilige zou zijn. Zijn korrel genade, zoals hij hem noemt, zou, als hij er op een goede wijze mee werkzaam was, wel een pond worden. En dat pond zou wel een talent worden. En als hij zou sterven, dan zou hij als een rijk man sterven, rijk in genade. Maar, zo schrijft hij, deze gouden verwachtingen zijn net als Zuidzeedromen. Tot nog toe heb ik als een arme zondaar geleefd. En ik geloof dat ik zo ook zal sterven. Heb ik dan niets gewonnen door op de Heere te wachten? Ja, dit heb ik verkregen. En dat had ik vroeger liever niet willen hebben. Dit heb ik verkregen. Zo'n overweldigend bewijs van de bedriegelijkheid en de verdorvenheid van mijn hart. Waardoor ik onder de zegen van de Heere tot op zekere hoogte geleerd heb wat het betekent als ik zeg: ik verfoei mij. En in verband daarmee heb ik verkregen zo'n ondervinding van de wijsheid en de kracht en de ontferming van mijn verlosser, van de noodzakelijkheid, van de waarde van zijn bloed en zijn gerechtigheid en zijn voorbidding, en van de heerlijkheid die hij tentoonspreidt als hij de zonde vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat, dat mijn ziel dan alleen maar kan uitroepen: wie is een God gelijk gij? Dus als ik geringere gedachten van mezelf en grotere gedachten van hem heb dan ik zo'n 20 jaar geleden had, dan heb ik reden om dankbaar te zijn. Elke korrel van die ervaring is bergen goud waard. En dan ook nog dit: ik was beschaamd toen ik hem begon te zoeken. Ik ben nu nog meer beschaamd. En ik verwacht dat ik het meest beschaamd zal staan als hij zal verschijnen om mijn laatste vijand teniet te doen. Maar o, wat mag ik mij erin verheugen, dat hij zich voor mij niet zal schamen. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, 84 vers 2 en 6. 84, 2 en 6.
Dankgebed willen we nog zingen uit Psalm 119. het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, vers 86. Dan wil ik nu graag dominee de Butter vragen om met ons deze avond met gebed te besluiten.
Ervoor danken dat we uw woord hebben, maar dat u in de geschiedenis ook bewezen hebt dat er voorbeelden in het leven van mensen zijn waaruit dat duidelijk blijkt, dat u het bewezen hebt, dat u het betoond hebt, dat gij de God der genade zijt. En nu staat er in een van de psalmen, heren, David heeft erom gebeden, dat als u hem genade zou willen bewijzen, dat anderen dan moed zouden kunnen grijpen uit zijn behoudenis. En zo heeft ook Paulus van zichzelf verteld. Zo heeft hij van de genade Gods die in zijn leven geopenbaard werd verteld, met de bedoeling dat die boodschap ook anderen moed zou kunnen geven. Als we vanavond van Newton gehoord hebben, heren, van een man die toch bijna voor eeuwig de prooi van de duivel zou zijn geweest, die er ook verschillende keren in zijn leven heel dichtbij geweest is om voor altijd verloren te gaan, als we van zo'n man gehoord hebben dat u hem hebt bekeerd, dat u hem tot het geloof hebt gebracht, dat u hem tot kennis van Christus hebt gebracht, dat u hem dienstbaar gemaakt hebt aan de voortgang van uw koninkrijk, dat u hem gebruikt hebt om mensen te onderwijzen, dat u hem gebruikt hebt om anderen uit de greep van de duivel en van het verderf te verlossen, dan zou zo'n voorbeeld ons ook moed kunnen en mogen geven. U weet wie wij zijn. U weet wellicht, u weet dat we wellicht ook in ons leven met vele vragen kunnen worstelen. Dat we ook gebonden kunnen zitten. Gebonden met banden die wij zelf niet kunnen losmaken. Vastgeknoopt in bepaalde verkeerde gewoonten. Vastgeknoopt in gedachten die we niet van ons kunnen losscheuren. Vastgebonden in netten waarin we onszelf verstrikt hebben of waarin de vorst der duisternis ons verstrikt heeft. Ach, heren, zijn we niet allemaal van nature slaven van de zonde. Allemaal dienstknechten van de vorst der duisternis. En als we met die dingen in aanraking komen en als die werkelijkheden voor ons werkelijkheden worden, dan komt ook de vraag naar boven, hoe worden we ooit verlost? En hoe komen we er ooit uit? Newton zei, ik had een almachtige zaligmaker nodig. En zo een heb ik er gevonden. Zo een moeten wij er ook vinden, heren. Voor het eerst en bij vernieuwing, een almachtige zaligmaker, die ons bevrijdt, die ons verlost, die ons echt zalig maakt. Heren, wij danken u voor het onderwijs, ook uit de geschiedenis, uit de gebeurtenissen, uit de gang die gij gaat in het leven van mensen. Mogen we de lering uittrekken en mag het ons aansporen om bij u dat heil te zoeken dat bij u te vinden is. Wilt u onze zonden vergeven? We hebben in deze cursus in de afgelopen periode wel wat mogen meekrijgen. Laat het ook tot zegen zijn. Laat ook het onderwijs van vanavond tot zegen zijn. En verheerlijk uzelf, o God, om Jezus wil. Amen. Thank you.
past ons inderdaad de Heere allereerst de dank toe te brengen voor het goede van deze avond. Maar we willen voordat we deze plaats verlaten ook nog een hartelijk woord van dank spreken in de richting van u, de dominee de Butter, voor wat u ons vanavond hebt laten horen uit het leven van Newton, ook van zijn werk, zijn prediking. Ik denk dat dat meerdere van ons zal aangespoord hebben om op zoek te gaan naar wat er van hem nog te verkrijgen is, om ons daar ook verder in te verdiepen. Dat is inderdaad alle moeite waard. We hopen ook dit, wat we vanavond gehoord hebben, te onthouden, zodat we dat een ander jaar nog eens in uw aanwezigheid kunnen memoreren. Heel hartelijk dank nogmaals en ook de bezoekers van deze avond. We hebben het natuurlijk niet over degenen die er niet zijn. En we hadden best natuurlijk graag een hele gevulde zaal willen hebben, maar u was er. En ja, dan spreken we, dan is de kern aanwezig. En ja, als de kern aanwezig is en de Heere werkt mee, dan is het spreken ook wel eens heel gemakkelijk. Heel fijn dat u er was. We wensen u wel thuis. En we hopen dat u in de gelegenheid bent, dat de Heer u daar ook de mogelijkheid voor geeft om weer met ons samen te zijn in het nieuwe seizoen. Wel thuis. God zegen.